Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, een hele goede morgen. Ja, zo rijd je als gastspreker naar Veenendaal toe en dan moet je je omkeren omdat je helemaal niet lekker wordt. Dus inderdaad, ik hoop echt dat het goed met je gaat, Gert-Jan. En zo zit je met je pyjama en ongeschoren in bed en zo sta je ongeschoren voor de camera. Dus ik hoop dat het goed gaat met u. Ook in 2021. Maar goed, voordat we in Gods woord gaan lezen wil ik graag bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Zullen we samen bidden? Liefdevolle, machtige, heilige Vader. Ontzettend dankbaar zijn we, Heer, dat we u hebben mogen leren kennen in ons leven. Als de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Die door uw oogappel heen ook uit heeft gereikt naar ons. En wij, als de gelovigen uit de volken, u hebben mogen leren kennen. Jezus, de enige ware Messias, redder van de wereld, schepper van de wereld en herschepper van ons leven. En voor een ieder die zijn of haar hart daarvoor openstelt. Vader, en dat wonderlijke heilsfeit, want dat is het is niet een verhaal, het is een heilsfeit, Heer. Mogen we leren kennen, mogen we ons vertrouwd maken door uw woord te lezen. En als we ook nu zo'n overbekend deel gaan lezen, wil ik bidden om de verlichting van uw Heilige Geest voor in ieder van ons. Open ons hart, Heer, en spreek tot ons in Jezus' naam. Amen. Ja, een overbekend gedeelte inderdaad, want ik wil met jullie lezen in Psalm 23. Het is een kortere overdenking van een preek die ik al eens eerder in de regenboog heb gedaan. Maar ik dacht, deze past eigenlijk wel heel mooi zo aan het begin van dit jaar. Maar voordat ik alles ga verklappen, laten we eerst lezen. Psalm 23. Ik heb hier bij mijzelf de herziene Statenvertaling. Maar lees hem vooral lekker zelf mee. De Heer is mijn herder, staat er dan. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet me neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Tot zover. Ja, en het thema van deze overdenking had destijds de titel Vertrouwen in de toekomst. En ik denk, nou, dat is zo'n begin van 2021 ook wel toepasselijk. Destijds was dat een knipoogje naar de titel van het toenmalige regeerakkoord, Vertrouwen in de toekomst. En in eerste instantie lijkt dat eigenlijk nog steeds wel een beetje een goed gekozen titel. Want ondanks de lockdown, heb je het gezien op NOS, Christian Baksag, heeft de beurs, de Amsterdamse aandelenbeurs, nog nooit zo hoog gestaan. En binnenkort wordt er al begonnen met vaccineren. Nou. En als je alleen al die bestelbusjes op dit moment door Veenendaal ziet rijden, de hele week door, bij ons het centrum van, af en aan gaan ze, dan is goed te zien dat de economie ontzettend goed draait. Daarnaast, al jaren, staat Nederland bovenaan de lijst van landen met een zeer goede gezondheidszorg, ook in deze pandemie. De Nederlandse jeugd is vergeleken met Europa bovengemiddeld gelukkig. Het valt op zich mee hoe ver ze achter zijn nu met het online studeren. Maar goed, hè? Aan de andere kant, als je naar het vertrouwen zou vragen van werkers in de zorg, en wat ook nog steeds zo is, starters op de woningmarkt met huizenprijzen, man. Of inderdaad, toch wel met een paar van onze jeugd die denken, nou, joh, met dat online, dat wordt helemaal niks, joh. Kan natuurlijk ook verder van huis, hè? Als we kijken naar alle ontwikkelingen wereldwijd, ontwikkelingen in het milieu, wereldleiders. Het ligt er dus eigenlijk wel een beetje aan vanuit welk perspectief of vanuit welk vertrouwen je dan naar de toekomst kijkt. En het is heel simpel, hè? Als het jou voor de wind gaat, is dat natuurlijk heel anders dan wanneer je leven letterlijk of figuurlijk onder druk staat. Of als die, het is natuurlijk heel wat anders als je steeds over corona hoort. Maar op het moment dat het heel dichtbij je komt, of iemand van wie je houdt, en het wordt heel ernstig. Weet je, dat vertrouwen in de toekomst, waar het dan dat regeerakkoord op gebouwd wordt, is uiteindelijk gegrond in wat wij mensen er wel of niet van kunnen maken. En als de plannen allemaal anders zouden uitpakken, en dat gebeurde, en dat is in de geschiedenis ook nog heel vaak gebeurd, ja, wat dan, hè? Maar dan kan er toch nog volop vertrouwen in de toekomst zijn. En al is het misschien een inkoppertje, het is zo ontzettend waar. Door vanuit Gods perspectief naar je leven, maar dan ook naar de toekomst kijken. Dat is de reden waarom we Psalm 23 hebben gelezen. Zo aan het begin van dit jaar ook. Volgens mij, hè, naast Johannes 3, vers 16, is Psalm 23 een van de meest bekende, meest gelezen gedeeltes uit de Bijbel. Inderdaad, je ziet ze vaak, hè, op kaarten die je ontvangt. Volgens mij heeft mijn schoonmoeder het een keer geborduurd op zo'n kwiltje. Je ziet het van die bumperstickertjes. Dat heeft te maken, niet voor niks natuurlijk, met het prachtige en ook die hele geruststellende gedachte dat God altijd bij je is. Van de manier waarop God daarin omschreven wordt. God als de goede herder. Die er is voor zijn schapen. Die zorgt voor zijn schapen en ze beschermt. En dan God als de goede gastheer, hè, in het andere gedeelte. Die voorziet in alles wat die schaapjes nodig hebben. Zo is God. Hij is de beschermer van de kudde. Is de focus van de verse 1 tot en met 4. En eigenlijk weten we niet precies wanneer David deze psalm geschreven heeft. Weet je wel, het kan maar zo, hè, inderdaad, dat het in zijn jeugdjaren was. Terwijl hij daar in de schaduw van een of andere olijfboom zat, weet ik veel. Op een heuvel in Palestina. En dan waakte over de kudde. Die schaapjes die hij had, die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Maar het kan ook zijn dat David die psalm schreef later. Misschien in zijn periode dat hij koning over Israël was geworden. En misschien op het moment dat zijn vijanden naar hem optrokken. En dat hij dacht, wow. En terugdacht aan zijn tijd als herder. Waar en wanneer het was. David schreef het in ieder geval als een herinnering. Maar ook als een bemoediging. Ook voor ons. Niet alleen voor hemzelf. Maar voor al die anderen die later die psalm zouden lezen. In de psalmen, mensen, zo mooi dat boek. Ik ben helemaal aan het doorlezen, heel rustig. Maar in die psalmen wordt God op heel veel manieren omschreven. Hij is bijvoorbeeld de koning die heerst, die er altijd zal zijn. Een burcht waar we veilig zijn. Een schild waarachter we kunnen schuilen, waar we beschutting vinden. Maar er is iets bijzonders aan de omschrijving van God als herder hier. Er zit namelijk iets in van die persoonlijke zorg. Eigenlijk zelfs een beetje van tederheid. Misschien zelfs intimiteit. David zelf was een herder. En hij hield wacht over zijn schapen. En hij had die beschermende zorg voor zijn kudde. En het zou maar zo kunnen, hè, dat hij op een gegeven moment dacht van ja, wacht eens even. Maar God is op die manier ook voor mij. Zo is God ook voor mij, als zo'n herder. De Heer is mijn herder, schrijft hij dan op. Dus hij is niet alleen maar een herder. Alsof je zou zeggen, ja, er zijn een heleboel herders. En ja, de Heer, dat is er ook één van. Nee, de Heere God is er niet slechts één onder velen. Hij is niet eens de herder. Hij is mijn herder. Heb je die psalm zo wel eens gelezen? Al was hij de herder van niemand, of was hij de herder van iedereen, hij is zeker mijn herder. En dus zorgt hij voor mij. Waakt hij over mij. Beschermt hij mij, omwille van zijn naam. En daarmee is, ja, dat ook echt, zeg maar, een blijk van zijn liefde en van zijn zorg voor ons. Het springt uit die psalm omhoog. Vandaar is het natuurlijk ook zo bekend. En als je dan leest, welke conclusie trekt David dan uit die wonderlijke waarheid? De Heer is mijn herder. Ja, en daarom kan ik doen wat ik wil. Nee, dat zegt hij niet. De Heer is mijn herder. En dus kan ik overal heen dwalen waar ik maar wil, maar dan komt me toch wel halen. En zijn gebod om dichtbij te blijven is niet zo belangrijk. Zegt hij ook niet. Daar is hij niet mee bezig. Wat hij wel zegt, En dat is bijzonder, hoor. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Er is niets dat ik nodig heb, zegt David dan, buiten waarin God voorziet. Als het ware zegt, ik ben blij met Gods regie over mijn leven. Kijk, en David is dan natuurlijk niet zo lomp of zo ongevoelig met betrekking tot de moeilijke zaken in het leven. Die heeft hij zelf ook volop gekend. Het is niet zo alsof het onbelangrijk zou zijn om genoeg geld te hebben om je rekeningen te kunnen betalen. Alsof kleding of een dak boven je hoofd er niet toe doen. Alsof een goede gezondheid en je daarvoor en je beschermen tegen corona er niet toe doen. Dat soort zaken. Maar zijn punt is dat alles wat we hebben buiten God eigenlijk luxe is. En dat lijkt op dat verhaal van die Puritein die dan aan tafel zit en dan een aardappel, een pieper op zijn bord heeft en een glas water en dan zegt dit allemaal en dan ook nog Jezus Christus. Dat is de manier waarop je tegenaan kijkt. Tegen Gods voorzienigheid. En dan kun je afvragen, ja, waarin voorziet God dan? Waarin voorziet die goede herder? Nou, in dit geval grazige weiden. Met andere woorden, een plek waar je veilig uit kunt rusten. Stille wateren, waardoor je verfrist kunt raken. Het spoor van gerechtigheid, je levensweg waarover we met vertrouwen kunnen wandelen samen met God. En al die dingen, die verkwikken je ziel. En alsof dat dan nog niet genoeg is, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, dan zou ik geen kwaad vrezen, want u bent echt met mij. En dan weet ik, sommigen zien veel liever. En heel soms wordt het eigenlijk ook wel een beetje geëist, hoe ik het zeggen. Dat God hen weghoudt bij het kwaad. Dat God zijn schaapjes isoleert van moeite en van lijden. Dat hij ons om al die zaken heen leidt. Maar Gods onfeilbare belofte is dat hij met ons meeloopt door die vallei. God stuurt ons niet zomaar de vallei in met een paar interessante waarheden over zijn karakter die je hier dan even zo mag lezen. Alsof je mazzel moet hebben dat hij een engel met je meestuurt ter bescherming. Nee, hij belooft persoonlijk bij je te zijn. En dat betekent dus mensen, waar we ook doorheen gaan, wat je ook meemaakt, hij is erbij. Met een stok om roofzuchtige wolven te verjagen die jou geestelijk willen verslinden, daar had een herder een stok voor. Maar ook met een staf om ons op de juiste weg te houden. Weet je, dat haakje eraan zo. Tunk, hier komen. Je dwaalt af. Kom, want ik hou van je. Die ons geestelijk wil bemoedigen van kom bij me. Hier is de bron waaruit je moet putten. Dat is wat een goede herder doet. Dat is wat een goede herder is. En dat is precies wie Jezus is. Die zichzelf ook die goede herder noemde. En het is mooi om die herder te mogen kennen. Het is mooier dan mooi. Het is fantastisch. Maar Jezus is zelfs meer dan een goede herder. God is namelijk ook een goede gastheer, lezen we. Die een tafel voor ons gereed maakt. En niet zomaar, maar voor de ogen van onze vijanden. Hé? Ik vind het altijd bizar om te lezen. En dat klinkt voor ons interessant, of misschien gezellig. Maar weet je, in de toenmalige context had de gezamenlijke maaltijd veel meer betekenis. Samen aan een maaltijd zitten had hele diepe sociale en geestelijke betekenissen. Men voelde dat direct aan als je uitgenodigd werd voor een maaltijd. Dus die opmerking hier in Gods woord, om als gast aan Gods tafel te zitten, werkte dan ook veel meer uit dan alleen maar een leuk beeld van een gezellige happening of zo. Eten en drinken aan iemands tafel bracht een band van loyaliteit, zelfs van liefde voort. En onder mensen liep dat dan heel vaak uit op het sluiten van een verbond tussen die tafelgenoten. En dat dus, zegt de psalmist, allemaal voor de ogen van zijn vijanden. Met andere woorden, al werd die psalmist letterlijk of figuurlijk bedreigd of lastiggevallen, hij breekt het brood samen met de koning der koningen. En dan lees je ook nog over die olie. Hè? Als we vandaag iemand met olie zouden overgieten, dan zou dat voor de meeste mensen gezien worden als een beetje ongemakkelijk. Of een smeerboel of zo, kliedeboel. Maar ten tijde van David was het natuurlijk ook geen emmer. Maar was het wel even wat anders? Het was een teken van gastvrijheid. En ook een teken van aanvaarding. Om een gast te zalven met olie. En wat een liefde, hè? Wat een toewijding herkennen we dan in die goede herder die David hier omschrijft. En van die liefde getuigt de Bijbel niet alleen maar in Psalm 23. Maar mensen die zien we heel concreet worden in de komst van Jezus. Waarnaar deze goede herder verwijst. Een echte herder beschermt zijn kudde met zijn leven. Maar Jezus mensen, Jezus liefde ging nog veel verder. Hij kwam juist specifiek om zijn leven te geven voor die kudde. Voor iedereen, ook voor jou, voor u, voor iedereen. Die in geloof en uit genade Jezus aanbod van zijn reddende liefde wil aanvaarden. En dat aanbod, dat heerlijke aanbod van die liefde en van die zorg en van die aanwezigheid van die goede herder, die beschermende genade, die rijke zegen van Jezus, die gaat uit naar iedereen, ook nu. En dan lees je de psalm en de Bijbel, dan denk je, ja, hoe lang nog dan? Hoe lang doet hij dat dan nog? Wordt God dan niet moe? Wordt hij dat uitreiken niet zat? Zeker in diegene die altijd maar zegt, oh, dat mot ik helemaal niet. Draagt die bron van geestelijke zegen, droogt die bron niet op? Of anders gezegd, geeft Jezus echt vertrouwen in de toekomst? Ja, je voelt hem natuurlijk al aankomen, hè? Het volkomen zekere antwoord van David is ja. Ja. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. De hele dag. Elke dag. En ja, of het nu dagen zijn van moeite of van teleurstelling. Dagen van vreugde, van rijkdom, van zegen. Of het nu dagen zijn van vasten of van feesten. Van vertwijfeling of van vertroosting. Juist door Jezus mogen we voor altijd in Gods nabijheid zijn. En zijn we wat God betreft ook altijd in zijn nabijheid. Jezus is de enige bron, de enige hoop voor vertrouwen op de toekomst, ook in dit jaar. En als je Jezus kent, dan zou ik zeggen, dank hem dan voor zijn liefdevolle zorg van het afgelopen jaar en voor al die dagen die nog komen gaan. En als je Jezus wel kent, maar je aan het afdwalen bent van die herder, let dan een keer op die stok die op je schouder slaat. Zeg, hé, geliefd kind, kom terug. Dit gaat niet goed, joh. En als je die goede herder niet kent, joh, dan zou ik zeggen, open dan de ogen van je hart. En vraag hem of je opgenomen mag worden in zijn kudde, onder zijn hoede. En als je daar over door wilt spreken, daar vragen over hebt, dan mag je me altijd mailen, bellen, aanspreken. Dan gaan we daarover in gesprek. Voor nu wens ik ons allemaal die herderlijke zorg toe. Ook in 2021. Amen.